als het daar boven komt, dan kan het niet anders dat de Verenigde Staten niet alleen bijvoorbeeld treasury buybacks gaat doen, maar zelfs helemaal omslaat naar quantitative easing en yield curve control. Oftewel, wij gaan dollar liquiditeit verzorgen. Wij gaan die dollar proberen te verzwakken. We gaan er alles aan doen om die rentes op de lange termijn laag te houden. Dat is per definitie geldverruiming in the end of the day. En dat zorgt dus per definitie voor inflatie. Dat betekent dus automatisch dat inflatie iets is van deze tijd, wat blijft terugkomen. En dus moet je je investeringsmindset daarop aanpassen. Als we eenmaal boven die 82k zitten, dan breken we met het four-year cycle narratief definitief. En als je daar definitief mee breekt, dan weet eigenlijk niemand meer wat zo'n asset gaat doen met absolute schaarste in een wereld waarin geldverruiming een zekerheid is. Dus natuurlijk komt die hele Bitcoin trade dan back to life. Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en het is tijd voor een macro-update, omdat er de afgelopen week weer fantastisch veel gebeurd is. En in dit geval iets is gebeurd waar we de vorige podcast al over gesproken hebben, maar wat veel relevanter is dan de meeste mensen lijken door te hebben. Dus vandaar dat ook de titel Deze Amerikaanse ingreep verandert hoe jij moet investeren helemaal niet eens overdreven is, maar misschien nog zelfs wel is minder zwaar lijkt te zijn dan het eigenlijk is. Dus ik wil daar handje en voetje aan gaan geven in deze podcast, zodat jij conclusies kunt trekken voor wat jij moet doen als investeerder. En dan wil ik natuurlijk met de belangrijke disclaimer aftrappen, die elke podcast weer terugkomt en ook binnen onze Be Unseen community altijd weer terugkomt. Niets in deze content, in deze aflevering, is bedoeld als investeringsadvies. Niemand kan de toekomst voorspellen. Ik al helemaal niet. Ik heb ook helemaal niet die illusie. Het is allemaal ter lering en vermaak gebaseerd op logisch nadenken en kennis en kunde op data, op basis van data uit het verleden. Dus omdat we met deze leuke titel zijn afgetrapt, is het misschien ook wel goed om eerst even dit nog met jullie te delen. En met dit, logischerwijs, hebben we podcastluisteraars die zien niet waar we het over hebben. Dus waarschijnlijk bespreek ik ook meestal wat we zien. Maar voor de YouTube-kijker, die ziet natuurlijk alles erop en eraan. Maar ik wilde even aangeven, ik heb hier een printscreen gemaakt van de podcast van de afgelopen 3 maanden. En ik heb daar ook tussen haakjes onder gezet. Een narratief heb ik niet nodig, logica wel. In mijn optiek is het uiterst logisch wat ik concludeer op basis van de signalen die ik krijg. En dus als er dan een narratief als dit ontstaat, zoals die we zo meteen gaan bespreken en vorige podcast ook al even kort hebben besproken, dan lijkt dat soort van de verklaring voor alles wat er aan het gebeuren is. Maar dat is niet per se de verklaring, dat is hooguit de katalysator. Dat is hooguit hetgeen dat het een en ander weer opnieuw activeert. Maar het was al die tijd al duidelijk dat het ging gebeuren. En daarom zie je hier ook, denk ik, de titels en de subtitels van de podcast van de afgelopen 2-3 maanden. Let wel, dat is gewoon 3 maanden geleden al aangegeven. Waarbij we het hadden over een AI-bubbel die op dat moment op all-time high stond. We hadden het over dat de beste kansen in tech en in de Bitcoin trade zitten. En daarbij zei ik ook, ik koop wat iedereen nu haat. En we hebben destijds een podcast opgenomen. De assets van de toekomst zijn nu spotgoedkoop. Met als titel, het nieuwe financiële systeem wordt nu gebouwd. En daar gaan we dus nu dus op terugkomen. En het is niet zozeer van, oké, ik vind het leuk om de I told you so kaart te spelen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat de meeste mensen die kijken pas weer naar dit soort content als er dus een startschot is geweest. Als er een prijsactie is die enigszins bevestigt dat het quote-unquote weer veilig is om ergens in te beleggen of in te investeren. Maar dan heb je natuurlijk al gemist waar wij al die tijd al in zaten. Namelijk die eerste 20-30% groei die in die assets plaatsvindt op het moment dat het wakker wordt. En als je dus een langetermijn thesis hebt, oftewel je hebt een visie op wat er aan het gebeuren is, een visie op waar het financiële systeem uit bestaat en waar het naartoe aan het transformeren is, dan ben je wat minder kwetsbaar voor die tijdelijke volatiliteit. Dat is denk ik even belangrijk en ik hoop in mijn podcast daarin dus een rode draad te zijn voor de mensen die kijken, zodat het best eenvoudig is voor jou om die angst, die human emotions, om die te onderdrukken op het moment dat het moeilijk lijkt te worden en iedereen allerlei onzin lijkt te roepen over die assets die op dat moment spotgoedkoop zijn en dus een belangrijk onderdeel zijn en of worden van het nieuwe financiële systeem. Dus vandaag gaan we het hebben over het financiële systeem. Vandaag gaan we het ook hebben over AI, zodat jij weer op de hoogte bent van wat het meest, recentelijk het meest belangrijk is. Nou, vorige week al besproken, de overheid grijpt in. En dan hebben we het natuurlijk over de Amerikaanse overheid, de Treasury. En dat ging over een bericht: The Treasury announces increased sizes of nominal long end. Ik heb hier een printscreen genomen van het hele bericht. Ik ga dat niet allemaal voorlezen in het Engels, want ik weet namelijk uit ervaring dat als ik dat voorlees, dat de meeste mensen bij woord 3 al afhaken vanwege de terminologie die dan ook nog in het Engels is, wat mensen niet begrijpen. Dus ik heb het in gewone mensentaal ernaast gezet. Punt 1. Beleggers willen massaal van langlopende Amerikaanse staatsobligaties af. Dus de Treasury, de US-overheid dus, verdubbelt haar eigen aankopen van 2 naar minstens 4 miljard per keer. Punt 2. Officieel heet dit liquiditeitssteun. In gewone mensentaal, als de markt het niet meer wil kopen, koopt de overheid het zelf wel. Dat is wat hier gebeurd is. En omdat ik dus al eerder heb aangegeven dat dit is veel groter dan dat iemand die er geen verstand van heeft eigenlijk wil toegeven. En als je ervaring hebt in de markt, zoals wij bij Biancin, dan kun je dit gaan vergelijken met dingen die al eerder in het verleden hebben plaatsgevonden en wat dat destijds betekende. Nou, in het verleden, namelijk in die bearmarkt van 2022, niet alleen van Bitcoin, maar ook van goud, ook van alle edelmetalen, maar ook alle aandelen. Alles zat toen in de bearmarkt. En dat komt omdat de dollar er natuurlijk toen uitbrak in kracht. En dat, toen hadden we ook die oplopende lange termijn rentes. En op een gegeven moment was het zo heftig dat Senator Yellen destijds nog, nu is het Scott Bessent, maar toen was het Yellen, moest ingrijpen omdat het einde van het financiële systeem zou zijn as we know it. Dus zij hebben een bepaald soort grens op basis waarvan ze ingrijpen. Want als ze niet ingrijpen, zijn ze zelf meer dan wie dan ook de sjaak. En dus grijpen ze in. Nogmaals, niet alleen voor zichzelf, ook voor alle andere overheden wereldwijd. Dus als je dit weet, dan weet jij dus ook dat zo'n doom en gloom informatie van dat we een recessie gaan krijgen of dat de wereld opblaast of dat het einde van de dollar in zicht is, dan weet je dat dat allemaal schromelijk tot zeer overdreven is. En dat zij ook zien dat als dit te ver uit de hand loopt, namelijk dat de markt geen trek heeft in de staatsobligaties voor de huidige prijs, dat ze dan simpelweg ingrijpen en zelf die staatsobligaties opkopen, linksom of rechtsom. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Biancin een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. En dat linksom of rechtsom, daar valt allerlei handje en voetje aan te geven. Daar kunnen we het nog even over hebben. Op welke manieren ze dat allemaal kunnen doen en hoe ze dat kunnen blijven doen. Maar punt is, er is dus ergens een soort line in the sand waarvan zij weten, jeetje, als we nu niet ingrijpen, dan zijn wij zelf zo ontiegelijk de sjaak dat we, ja, weet je, laat dan maar zitten. Dan grijpen we in en als de markt dat dan percipieert als een inflationary activiteit of dat daardoor allerlei assets weer de lucht ingaan, ja, dat zij dan maar zo, dat is beter dan het financiële systeem instort. Daar komt het eigenlijk kort op neer. Dus de simpele en korte conclusie, en dan heb ik zo'n leuke afbeelding met natuurlijk aan de left curvers, de mid curvers en de right curvers. Je weet wel hoe dat gaat, hè. Bij al die geopolitieke, maar soms ook filosofische discussies, heb je natuurlijk de left curvers, dat zijn de low IQ dudes. Dan heb je de right curvers, dat zijn de high IQ dudes. En natuurlijk heb je de mid curvers, die alles altijd intellectueel proberen uit te leggen, maar er eigenlijk geen klote van begrijpen en op die manier eigenlijk altijd mistasten in een wereld die alsmaar aan het veranderen is. Nou, wat dit dus eigenlijk betekent, is aan de linkerkant, dus zeg maar de low IQ'ers, die zeggen, this is dead monetization. En de right curvers, dus de hoogintelligente mensen, die zeggen, this is debt monetization. Oftewel, we zijn het eens, hoe je het ook wendt of keert, uiteindelijk kopen ze hun eigen schuld op en houden daarmee de rentes artificieel lager dan ze anders zouden zijn. Dus ze kopen hun eigen schuld op. En dat riekt natuurlijk heel erg, jawel, wel, naar een Ponzi-scheme. Nou, de midcurvers, die lopen dan altijd roepen, no, actually, this is a twist exercise to reduce duration by selling bills and buying bonds, and is perfectly normal, neither yield curve control nor quantitative easing. En feitelijk hebben deze mensen, en die heb ik natuurlijk overal online, heb ik die voorbij zien komen. Feitelijk hebben ze natuurlijk gelijk dat het niet echt yield curve control is. Het is niet dat ze officieel de rentes, zeg maar, nu beperken om omhoog te gaan met de tools die, zeg maar, op dit moment in Japan plaatsvinden, waarbij ze hun eigen schuld opkopen met geldverruiming, wat dan weer quantitative easing is. Maar in dit geval wat ze wel degelijk doen, is de markt manipuleren door geld aan de korte kant te lenen en aan de lange kant het daarmee terug te kopen, waarmee ze natuurlijk gewoon die rentes beïnvloeden. Dus hoe je het ook bent of verkeerd, je moet hier gewoon niet te moeilijk over nadenken en je langtermijnvisie moet je daarop laten aansluiten. En ik ga zo meteen zeggen wat dat betekent. Uitgezoomd in ieder geval, kunnen wij concluderen dat het niet AI is per se dat een bubbel is, dat het niet crypto is dat een bubbel is, dat het niet de stockmarket is dat een bubbel is, wat ja, al die zogenaamd financieel intellectuele mensen altijd maar droef toeteren. Nee, het is de bond market that is the bubble, oftewel de staatsobligatiemarkt. En de mensen die met mij meekijken naar de huidige grafiek, die begrijpen hopelijk wat het is en anders ga ik het uitleggen. Wat het betekent, wat je hier ziet, is dat dit zijn de rentes van de staatsobligaties die omhoog zijn uitgebroken. Of je ziet ze in ieder geval hier weergegeven, uitgezoomd helemaal back to 1820. En wat je ziet is dat de rentes, nou, natuurlijk, zoals alles, zeg maar, cyclical is, cyclisch uitbreken en vervolgens weer terug naar beneden komen. Nou, als rentes naar beneden komen, dan gaat de prijs van de staatsobligatie gaat omhoog. Dus dat is een bond bullmarkt. Oké? Als de rentes omlaag komen, is het een bullmarkt. Als de rentes omhoog gaan, is het dus een bond bearmarkt. Nou, als we dus vanaf 1981 wat we hier kunnen zien, dat die rentes alsmaar naar beneden zijn gekomen tot 2020, dan weet je dus dat al die tijd, dat alle entiteiten die staatsobligaties op hun balans hebben gezet, in een boommarkt zaten. Oftewel, die prijzen zijn allemaal omhoog gegaan. Dus dit was goed voor entiteiten die staatsobligaties op de balans hadden staan. Dus goed voor pensioenfondsen, goed voor verzekeraars, goed voor banken, goed voor centrale banken, goed voor landen. Noem alles maar op. Maar die zijn dus sinds 2020 opnieuw uitgebroken naar boven, omdat ze simpelweg in een soort lokaal hoogtepunt zaten. De prijs was te hoog opgelopen, de rentes waren te laag, dus de rentes die breken nu omhoog uit, wat betekent dat we hoogstwaarschijnlijk in een bearmarkt terecht zijn gekomen na een bubbelfase van de bondmarkt. En dat is wat jij moet weten, want dat creëert namelijk een hele nieuwe situatie voor de belegger, voor de investeerder. En niet geheel ontoevallig heb ik al vanaf 2020, 2021 op allerlei publieke kanalen zoveel mogelijk hierover geprobeerd te vertellen en uit te leggen dat de wereld dus aan het veranderen is. En dat betekent dat waar normaal gesproken op dit soort momenten recessies komen, kunnen ze die op dit moment niet echt toestaan, omdat de landen dan zelf, die normaal gesproken die recessies natuurlijk toestaan in combinatie met hun centrale banken, door de rentes gewoon te laten verhogen en daarmee eigenlijk de economie af te laten koelen, waardoor heel veel mensen op straat komen te staan, bedrijven naar de kloten gaan, maar daardoor ook de taxatieinkomsten natuurlijk logischerwijs naar beneden gaan. Maar als de overheid in zo'n situatie komt, terwijl ze al hele hoge schulden hebben ten opzichte van de economische output, dan kunnen ze het eigenlijk niet leiden dat in zo'n situatie waarin ze al heel hoog staan, dat ook nog eens de inkomsten gaan afnemen om die schulden uit het verleden te kunnen terug te betalen. Dus zullen ze in dit geval die recessie kosten wat het kost willen voorkomen. Dat is de conclusie met betrekking tot recessies, depressies en al die andere onzin die je altijd overal hoort. Dat is heel belangrijk om te weten. Nou, nog even wat je als belegger ook moet weten, even los van die recessie en die depressie, moet je ook weten dat hogere rentes natuurlijk een ander soort economisch klimaat creëren dan lagere rentes, right? Dus, nou, ik kijk hier naar de volgende grafiek die ik heb gedeeld, waarbij je dus, zeg maar, ingezoomd ziet ten opzichte van die grafiek die ik net liet zien, waarbij het helemaal terugging naar 1820. Nu heb ik een grafiek die begint vanaf 1922, dus het is nog steeds quote-unquote uitgezoomd, maar een beetje ingezoomd op het laatste stukje, namelijk van de jaren, zeg maar, jaren 80, dat die zo hoog waren uitgebroken tot nu, tot 2020, waar ze dus helemaal omlaag kwamen en dat ze nu weer opnieuw zijn uitgebroken, ja, dan zie je dat heel duidelijk een definitieve uitbraak is van een hele lange termijn trend. En als investeerder moet je dan begrijpen, hey, wacht even, als ik succesvol ben geweest van 2012 tot en met 2020 of 2022, wie zegt mij dan dat als het economische klimaat verandert, dat ik ook weer succesvol ben van 2022 tot nu? Nou, zoals we denk ik weten, hebben we gelijk gekregen met de gold trade, die vanaf eind 2022, toen dus Yellen, wat ik net heb verteld, ingreep om, zeg maar de boel weer te sussen met swaplijns, met nieuw gecreëerde dollars. Dat was het moment dat goud uitbrak. En goud heeft tot eind 2025 vrijwel alle markten geoutperformed. In ieder geval de grotere markten. En dat is natuurlijk, ja, een totaal ander verhaal dan wat je zag van 2012, of eigenlijk een beetje na die Great Financial Crisis, tot 2020, waarin natuurlijk de tech software boom alles outperformde, vooral de grotere namen, de hyperscalers. Dus de situatie is veranderd. Wat we hier nog even willen zeggen, was een interessant bericht die ik op X tegenkwam, dat vooral de rentepercentages tussen de 5,4, 5,5 en 5,8 worden nu in de gaten gehouden als absolute final line in the sand. Oftewel, als het daar boven komt, dan kan het niet anders dat de Verenigde Staten niet alleen bijvoorbeeld treasury buybacks gaat doen, maar zelfs helemaal omslaat naar quantitative easing en yield curve control. Dus die termen die nu nog worden aangegeven als ja, maar dit is niet hetzelfde, klopt, het is niet helemaal hetzelfde, maar de intentie is hetzelfde en het bericht dat ze de markt hebben gegeven is ook hetzelfde. Oftewel, wij gaan dollar liquiditeit verzorgen. Wij gaan die dollar proberen te verzwakken. We gaan er alles aan doen om die rentes op de lange termijn laag te houden. Dat is per definitie geldverruiming in the end of the day uiteindelijk. En dat zorgt dus per definitie voor inflatie. Want inflatie is tenslotte de equivalent van geldverruiming. Dat betekent dus automatisch dat inflatie iets is van deze tijd, wat blijft terugkomen. En dus moet je je investeringsmindset daarop aanpassen. Nou, dan kom ik natuurlijk op het laatste stukje van dit financiële systeemverhaal. Zoals ik al zo vaak heb uitgelegd, zijn staatsobligaties het onderpand van het huidige financiële systeem. Dus met andere woorden, onderpand betekent dat dat op heel veel balansen staat, hè, om de waarde vast te houden. Nou, als die staatsobligaties dus aan de top van de piramide zitten van het huidige financiële systeem, dus in rentes omhoog uitbreken, betekent dus dat ze in waarde omlaag gaan. Dus als op de balansen van al die belangrijke entiteiten, zoals banken, money market funds, de centrale banken, maar ook de pensioenfondsen, de verzekeraars, de whole fucking shebang, als het dan in waarde omlaag gaat, dan heeft dat natuurlijk een gigantisch effect op het financiële systeem en dus een quote-unquote potential collapse. Nou, daar ik net heb uitgelegd dat ze dat natuurlijk niet willen, niet alleen de Verenigde Staten niet, maar alle andere landen niet, zullen ze dus moeten ingrijpen om dat een beetje te zien te voorkomen. En dus is de valuta over het algemeen de lul, want met verruiming devalueer je natuurlijk de valuta, maar kun je wel die staatsobligaties terugkopen en hou je de rentes lager. Dat is hoe dit financiële systeem op dit moment werkt en dus moet je er ook voorzichtig van uitgaan dat ze dat weer gaan doen. En of ze dat gaan doen na een soort collapse of een pullback of een correctie, of dat ze dat netjes ervoor doen om te voorkomen dat die spanning überhaupt toeneemt in het financiële systeem, weet je, that's anyone's guess. Dat bepalen zij, dat bepalen centrale autoriteiten. Dus laat je niet uit je belangrijke assets jagen als dat tijdelijk even gebeurt en neem er maar vergif op in dat zij die boel gaan lijmen en die boel gaan fixen en hou dus de rentepercentage in de gaten die ik zojuist genoemd heb, want zelfs daaronder hebben ze eigenlijk al besloten met deze buybacks onder wat aan te doen. En daarom is Scott Bessent natuurlijk ook in het nieuws om de boel de heet te lijmen met woorden. Alleen de markt die koopt het nog niet. Dus die zegt van ja, weet je, je kan het zoveel zeggen. We willen het zien. Eerst zien dan geloven. En dat moment komt dus steeds dichterbij. Nou, voordat dat moment dus er definitief is, is goud in ieder geval al direct wakker geworden. Want goud brak direct door haar belangrijkste weerstandgrens heen rond de 4350. Zoals we weten kwam goud ongeveer tot de $5700 per ounce en kwam daarna in een multi-month stevige correctie terecht. Maar is daar soort van wakker geworden en die weerstandsgrens van 4300 was een hele belangrijke voor ons binnen de Beyoncé community om in de gaten te houden. En vervolgens herpakte goud zelfs in diezelfde move al de $4500 per ounce, wat de 200-day moving average is. Als die dus weet te houden de komende tijd, komende weken, dan is dat een stevig signaal dat de markt weer ziet dat inflatie terug gaat komen, dat het onderpand van het huidige financiële systeem onder grote druk blijft te staan en dat ze behoefte hebben aan sterker onderpand, aan die neutrale vorm van geld wat goud natuurlijk vertegenwoordigt. En als je denkt dat goud de enige is, dan heb je natuurlijk mis. Als je de afgelopen jaren naar mijn podcast hebt beluisterd, dan weet je al dat ik Of vaak heb geroepen dat ik geloof dat zowel Bitcoin als goud een belangrijk onderdeel gaan spelen in dat nieuwe financiële systeem. Daarom zei ik ook eerder al in een andere podcast dat zeg maar de belangrijkere assets van het nieuwe financiële systeem op dit moment spotgoedkoop zijn. Bitcoin zat natuurlijk ook in een multi-month correction CQ bear market. En hebben we eigenlijk sinds dat nieuws een gigantische candle omhoog gehad. Die zo snel omhoog is gegaan dat Bitcoin brak direct door een belangrijke weerstandsgrens heen op $67,000. Dat was de short-term holder cost base. In diezelfde move herpakte het vervolgens de 200-day moving average, net als goud. Die lag op $69,000. Maar Bitcoin ging zelfs door. Die pakte zelfs de 75K. Dat is de true market mean. Op zoek naar de final end boss of this bear market, wat uiteindelijk 82K is. Nou, deze grafiek is van Check on Chain, die deelde op X. En wat dit eigenlijk zegt, is dat we nu alleen nog quote-unquote in spanning afwachten of Bitcoin met deze rally door de 82K heen weet te beuken. Omdat dat de final line in de cent is van de huidige bear market. Dus komen we daar definitief doorheen? Dat is de 50-week moving average. Wat natuurlijk door vele technische analisten ook wordt gezien als een belangrijk moment om te herpakken, alvorens je weer officieel kan spreken van een nieuwe boeren. Maar nogmaals, je kan daarop wachten en dan heb je een low risk entry point, zoals dat dan mooi heet, omdat het risico op verlaging dan kleiner is. Maar al die tijd dat wij het hebben geroepen in de afgelopen maanden, zaten we gewoon op of rondom de 60K. Dus als hij dan door die 82K heen komt, dan ben je natuurlijk wel al 20-25% aan groei, ben je dan kwijt. Dus daar heeft het allemaal mee te maken. Dus nogmaals, je hebt het al eerder gehoord, het is allemaal geen investeringsadvies. Het is gewoon gebaseerd op on-chain data dit. Hoeveel is gebaseerd op technische analyse. En de rest is natuurlijk gebaseerd, zoals ik eerder al zei, op gewoon logisch nadenken. Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go! Als je high quality shit koopt dat ondergewaardeerd is door extreem negatieve narratieven en dat ik weet en een hoop anderen met mij weten dat het slechts een kwestie van een nieuwe headline is, een nieuw narratief, zoals in dit geval met Bessent, voordat zo'n asset dan eindelijk weer gewaardeerd wordt ten opzichte van wat het gaat vertegenwoordigen in de toekomst, ja, dan zul je weten dat je dus ook al voordat je die katalysator hebt simpelweg kunt instappen in dat soort assets en niet zo bang moet zijn op al die doom en gloom verhalen van mensen die daar eigenlijk helemaal geen kloten van begrijpen, want dat zijn er zoveel. Kijk, als je even goud tegenover Bitcoin zet, dan is het zelfs nog belangrijker wat er zojuist is gebeurd. Dat event van de overheid die eigenlijk zegt, hey, tot hier en niet verder. We gaan ingrijpen, we gaan geldverruiming uiteindelijk toepassen om deze boel te redden. Dat is zelfs nog belangrijker voor Bitcoin. Want de mensen die in Bitcoin zijn gekomen van 2020, 2021 tot nu, die hebben eigenlijk maar weinig meegemaakt dat Bitcoin ook ondersteund werd door het financiële beleid. Want in principe zijn de meeste mensen die hebben zeg maar de top van 2021 gekocht, hebben daardoor de pijn in 2020 meegemaakt, hebben die misschien uitgezeten en hebben vervolgens eigenlijk maar een hele matige boerun gezien van Bitcoin. Hij ging weliswaar van 18K, 16K als je de bodem had gekocht, ging die naar 127. Maar had je de vorige bodem, had je de vorige top gekocht op zeg even 57K, dan sta je op dit moment maar iets in de plus, maar in de top van de boelmarkt had je eigenlijk keer 2 keer 2.1. Nou, dat is niet echt iets waar je heel erg blij mee bent als het gaat om Bitcoin, want dan zijn er ook andere kansen in de markt, bijvoorbeeld in de AI trade geweest, die gewoon keer 6 keer 7 ging, als ik even over Micron heb en SK Hynix. Dus nu is het even belangrijk, de meeste mensen zijn daardoor eigenlijk verstomd van, hey, dat hele Bitcoin met die diminishing returns, dat is voorbij, man. Het gaat nog wel omhoog, maar het gaat nooit meer zo snel omhoog. Maar als je hier naar even kijkt, Bitcoin leek in principe wel in een boelrun te zitten als je het in fiat zou berekenen, maar het komt omdat fiat natuurlijk alsmaar minder waard wordt. Maar als je Bitcoin af zou zetten in goud, wat je hier aan de rechterkant kan zien, dan zie je dat Bitcoin eigenlijk nooit echt lang in een bullmarkt heeft gezeten en meer een soort fake-out Filled breakout, zoals we dat noemen, of een fakeout, had gehad gemeten in goud. En dat zie je dat in dit puntje hier, dus die nieuwe top, dus die Bitcoin all-time high op 127, daar probeerde hij eigenlijk definitief uit te breken in Bitcoin en in goud gemeten, maar dat lukte niet en ging gewoon keihard naar beneden. En als je dat dan afzet tegen het financiële beleid waar we al deze hele podcast over praten, dan praat je dus eigenlijk over geldverruiming of geldverkrapping. Oftewel quantitative easing of quantitative tightening. En Bitcoin heeft natuurlijk extra profijt als er quantitative easing gaat plaatsvinden. Want bij quantitative tightening zit er een verkrapping van de geldhoeveelheid uit. Dat is normaal gesproken dus een versterking van de fiat valuta. En als goud dan ook nog eens heel veel kapitaal opzuigt, omdat de wereld in een geopolitiek onrustige situatie zit, waarbij dus heel veel grote kapitaalstromen van de centrale banken naar goud gaan, dan zit Bitcoin eigenlijk in een soort situatie vast waar die maar matig kan outperformen. En ik denk dat we dat gezien hebben in de afgelopen boelmarkt. Wat betekent eigenlijk dat dit nieuws wat nu geplaatst heeft gevonden extra goed nieuws is voor Bitcoin ten opzichte van goud. Waardoor dus Bitcoin nu goud zou moeten kunnen gaan outperformen. Omdat quantitative easing eigenlijk nog beter is voor Bitcoin dan het is voor goud. Nou, en laten we daar dan eens verder op doorpakken. Dan zien we hier een grafiek van proof that it is starting to happen. Namelijk hier een grafiek Bitcoin gemeten in goud. Waarbij je heel duidelijk kunt waarnemen dat Bitcoin een lange tijd vanaf 2025 augustus vorig jaar in een bear market terecht kwam in goud. Dus nog niet in fiat, want die top kwam later. Maar in goud zat hij toen al in de bear market, ook omdat goud natuurlijk zo goed performde. En is daarna zijwaarts gaan bewegen vanaf april, maart-april. Dus heeft zijn bodem, quote-unquote, in goud gevonden in maart-april. En is zijwaarts bewogen en jawel, is op het nieuws uitgebroken. En als ik even terug ga naar de vorige sheet, dan zie je dus ook dat quantitative tightening gemeten in goud Bitcoin slecht performt. Maar bij quantitative easing Bitcoin juist goud uitperformt. Daarna hadden we weer quantitative tightening. Weliswaar een boelmarkt in fiat, maar niet een hele mooie. En outperformance in goud was maar matig. Kwam bijna terug tot het, zeg maar, het all-time high van de eerdere boelmarkt in 2021. En daardoor was iedereen ook zo ontevreden om vervolgens wel weer in een bear market terecht te komen. Niet alleen in goud, maar ook in fiat. Maar je ziet dat de bear market in goud vele malen erger was, omdat goud zo goed bleef performen. En nu komen we dus in een hoogstwaarschijnlijk era terecht van quantitative easing, omdat we zojuist de percentages hebben besproken die ze moeten gaan verdedigen. En dat moet uiteindelijk komen van nieuw geld, want er zijn niet veel andere smaken. En dan hebben we dus een grote kans dat de Bitcoin boelmarkt in dit geval niet alleen in fiat beter wordt dan de vorige, maar ook gemeten in goud. En dus een van de betere trades van de komende tijd. Nou, ik heb hier met deze grafiek laat zien dat Bitcoin in ieder geval wakker is geworden in goud, wat jou extra bewijs moet geven dat het een grote rol kan gaan spelen in de komende tijd. Maar uitgezoomd is die misschien nog krachtiger. Hier heb ik hem uitgezoomd gezet en zie je heel mooi dat eigenlijk Bitcoin gemeten in goud maar moeilijk boven deze gele grens uitkomt. Hè? Dat heeft een ratio van ongeveer 37. Dus Bitcoin heeft dat twee keer geprobeerd in 2021. Nou, die dubbele top kennen we nog steeds. Daarna is die in bear market terechtgekomen en is die weer in een nieuwe boelmarkt geprobeerd te komen in goud, maar heeft eigenlijk die nieuwe top nooit gemaakt. Het was één fake-out hier zo en die derde, wat wel in fiat dan een nieuwe all-time high was, is in goud gewoon helemaal nooit een nieuwe all-time high gebleken. En was dus, zeg maar, een soort van fake dubbel top, kwam naar beneden, lower high en is op het rijk ingestort. En op deze hele uitgezoomde chart zie je in ieder geval dat ook Bitcoin daar weer omhoog is gekomen. Dus met andere woorden, ik voorspel dat we de komende tijd gaan meemaken dat die quote-unquote hard money trade weer enigszins terugkomt. Puur en alleen door onze kennis met betrekking tot het huidige financiële systeem. En daarmee dus de Bitcoin trade, dus niet alleen Bitcoin, maar hoogstwaarschijnlijk ook Bitcoin treasury companies en hoogstwaarschijnlijk zelfs bepaalde crypto's in staat zijn om dus out te performen ten opzichte van de hardere vorm van geld, goud, die natuurlijk door de traditionele economie nog steeds gezien gaat worden als de assets waar ze veilig zijn als deze shit allemaal gaat gebeuren. Dus hopelijk heb je daar alvast een hoop aan. Dan wil ik natuurlijk nog even wat handjes en voetjes geven aan de AI trade, waar wij de afgelopen periode natuurlijk ook veel over gesproken hebben. En eigenlijk, wat je ook al kon zien aan de printscreens binnen mijn eerste paar sheets, zag je eigenlijk dat ik de podcast heb aangehaald dat voor SpaceX je eigenlijk al te laat was, dat de AI trade wel erg crowded bleek en bla bla bla, en dat als je daar nu nog van wil performen, dat er eigenlijk helemaal geen goede risk entry points meer zijn. Nou, In die zin denk ik dat de grafieken allemaal in mijn gelijk zijn teruggekomen. Ik deel die ook uitvoerig binnen de Beyond Scene community, zodat zij straks met winsten uit bijvoorbeeld de Bitcoin trade en bijvoorbeeld uit de commodity trade en de tech software trade, die op dit moment ook weer zeg maar boven de 200 day moving averages gekomen en daar dus ook, omdat hij zo ongewaardeerd was, veel winst te behalen valt, dat we straks met winsten natuurlijk tijdig weer kunnen roteren, hè, want dat is het sleutelwoord, naar de trade die op de lange termijn wel degelijk heel veel gaat opleveren, maar op de korte termijn simpelweg in de problemen zit. En dan heb ik het natuurlijk over de AI-trade. Die blijft op dit moment gewoon nog overgewaardeerd. Jurrien Timber van Fidelity, die tweette het volgende. While earnings continue to boom, I'm starting to see signs that the rate of change is peaking. What that means for margins, valuations and momentum remains to be seen. But my guess is that the rotation out of AI space and into the rest of the market will continue. That suggests a flatter and more churning market than what we experienced in the spring. Kortom, de winsten groeien nog wel, maar niet net zo hard als eerst. Geld stroomt daarom waarschijnlijk verder uit de overvolle AI-trade naar achtergebleven delen van de markt, terwijl de beurs als geheel vooral zijwaarts blijft hakken. Nou, en ik hoor je denken, ja, maar AI is al gecorrigeerd, dus dat is nog steeds een goed moment, want lange termijn gaat het heel veel opleveren en de winst, dit en dat. Nee, wat vooral waarschijnlijk veel belangrijker is om te denken, welke hoek van de economie was zo ondergewaardeerd dat als een trade crowded wordt, omdat er bijna geen upside meer te vinden is, denkt slim kapitaal dan nu meer winsten te kunnen halen? En logischerwijs kom je dan uit bij die Bitcoin trade, bij die hard money trade, bij goud, maar ook natuurlijk bij de tech software, die extreem hard geraakt was door dat AI-narratief, dat de quote-unquote moat van software totaal overbodig zou worden, dat eigenlijk niets meer zou kunnen, want AI zou alles oplossen. Ja, ongetwijfeld uiteindelijk ooit, maar op dit moment, ten opzichte van wat deze bedrijven aan waarde vertegenwoordigen, veel te hard gestraft op basis van de narratief. En moet jij dus begrijpen dat jij dus niet in moet trappen. En dat hopelijk hebben wij dat in de afgelopen maanden in deze podcast duidelijk aangegeven. Hier kan je in een grafiek zien wat Jurrien bedoelt. Hij heeft hier aangetoond dat die valuations en earnings en margins van de AI trade nog steeds wel in een soort van uptrend zitten, maar dat het steeds minder agressief omhoog gaat. En dat is die vertraging van die groei. En dat gaat meestal gepaard met het feit dat die trade dus zeg maar crowded wordt en dat die meer zijwaarts gaat bewegen. Dan zie je bij de semiconductors, de S&P 500 semiconductors, zowel bij de flows als bij de prijs, zie je dat dan inderdaad die top eigenlijk min of meer in is. Hè? Je ziet hier die top is min of meer in. En dan zie je het vooral daarna zijwaarts bewegen. Nou, waar hebben we dat vaker gezien? Dat hebben we natuurlijk gezien bij prijzen, bij assets. Die gingen toppen. Daarna eigenlijk een soort van dubbele top proberen te maken. Daar het niet redden. En vervolgens naar beneden kwamen om al die groei die er in plaats heeft gevonden even te verwerken. En dat gaat altijd gepaard met een correctie, waarbij natuurlijk de weekends gaan verkopen en de stronghands er pas inkomen voor de prijs die zij vinden dat op dat moment waard is. En de stronghands die zijn juist geroteerd naar andere markten waar op dit moment meer geld te verdienen is. Dus de cycle peak tussen aanhalingstekens, want zo'n cycle, daar kun je over discussiëren hoe lang die duurt. Ja, die lijkt zekerder en zekerder. Waardoor jij moet nadenken of jij je aandacht nu niet naar andere dingen wil zetten. Dus mijn conclusie voor deze podcast is best wel eenvoudig. En die is denk ik in lijn met alle episodes van de afgelopen maanden, niet weken, maar maanden. Bitcoin, eenmaal overtuigend boven de 82k, is een totaal nieuwe situatie. Ik heb hier een grafiek die Bitpain op X had gedeeld met wat grenzen die natuurlijk overeenkomen met de grenzen die ik net al benoemd heb. Want op dat moment, op het moment dat je goede analyse voert, komt iedereen op dezelfde prijstargets uit. Als we eenmaal boven die 82k zitten, dan breken we met het four-year cycle narratief definitief. En als je daar definitief mee breekt, dan weet eigenlijk niemand meer wat zo'n asset gaat doen met absolute schaarste in een wereld waarin geldverruiming een zekerheid is. In een wereld waarin we 100% kunnen uitgaan van het feit dat de overheden gaan ingrijpen met nieuw geld en dat het onderpand van het huidige financiële systeem dus de sjaak is. Dat verwacht natuurlijk, dan gaat de vraag naar assets die daar zeg maar wel schaars zijn, die ze niet zomaar kunnen bijcreëren, die gaat dan natuurlijk enorm toenemen en dan het liefst zo neutraal mogelijk. Dus goud en bitcoin. Waarbij bitcoin natuurlijk nog een hele trade met zich meebrengt met bedrijven die daar alle, eigenlijk afgelopen maanden dat in een bearmarkt zit, volledig op door zijn gepakt om zoveel mogelijk extra bitcoin te verzamelen, om hun digitale producten, hun digitale krediet, om dat zo sterk mogelijk te maken, om daarvan te profiteren als de bitcoinprijs straks omhoog gaat. Dus natuurlijk komt die hele bitcoin trade dan back to life. Right? Maar heel belangrijk om te weten, een voor je cycle narratief doorbreken, waardoor dit zeg maar niet echt een typische bear market zou maken, maar dan misschien wel een quote-unquote mid-cycle correctie, begrijp dat dat heel veel doet met de mental thinking en coping van de mensen die dachten, ja maar die gaat toch eerst weer bodemen en dan gaat het toch heel lang duren. Want als Bitcoin boven die 82k komt, is nog steeds een als, maar als die erboven komt, dan weet niemand meer in wat voor cyclus die nou eigenlijk zit en weet dus ook niemand wat Bitcoin waard zou moeten zijn. En als het dan dus sneller naar een nieuwe all-time high gaat komen dan het normaal gesproken nodig heeft in de nieuwe boeren, want dat heeft het normaal gesproken 2 jaar voor nodig, dan krijg je dus price discovery dat we nog nooit eerder gezien hebben. En krijg je dus inderdaad die agressievere boelmarkt dan de laatste boelmarkt, omdat die ook nog eens gemeten in goud op dit moment ondersteund gaat worden door quantitative easing. Dus, met andere woorden, hou daar rekening mee dat de upside in dit geval misschien nog wel hoger is dan je zelf durft in te schatten. Nou, goud, wat is de conclusie? Outperformt dan gewoon simpelweg weer de stokmarkt, zoals het vanaf eind 2022 tot eind 2025 heeft gedaan. Dus als jij een nitwit bent die simpelweg wel inflatie wil verslaan, maar niet veel verstand heeft van de stokmarkt, kun jij dus heel simpelweg gewoon goud en bitcoin gaan stekken. Verwacht dus ook dat de conversatie rondom hard money als onderpand weer gaat toenemen. En als dat eenmaal bij overheden terechtkomt, waar je nu al steeds meer geluiden van doorkrijgt, ja, dan gaat dat natuurlijk extra brandstof als narratief op die hele markt proppen. Ja, en moet je juist weer zorgen dat je je hoofd niet verliest en tijdig kapitaal roteert, juist vanaf die overwaarderingen naar ondergewaardeerde markten. En dan kom ik bij AI uit, die op dit moment dus nog steeds overgewaardeerd lijkt te zijn. Nog niet klaar voor nieuwe highs, dus wees freaking geduldig. Specifieke markten zijn net als de gele Bitcoin trade ondergewaardeerd op dit moment nog steeds. En dus te verwachten dat ze bijvoorbeeld goud gaan outperformen. Nou, wil je meer over die markten horen? Wil je meer professioneel aan de slag met deze informatie, zodat je tijdig de juiste acties neemt? Want de meeste mensen die naar podcast kijken, die vergeten dan ook die acties uit te voeren. Dus hou er rekening mee dat dit altijd kan. En dit kan bij ons bij Be Unseen. Dus als je meer wil, sluit je aan bij Be Unseen voor specifieke informatie, specifieke namen op het juiste moment. Want de kunst is in het huidige tijdperk, door al die headlines, door al die geopolitieke onrust, dat je tijdig roteert. Dat betekent tijdig kopen, tijdig winst nemen. En nee, we geven geen advies, maar we bespreken wel iedere week binnen onze asset-sectie welke assets op dat moment ten opzichte van de historie en ten opzichte van de verhaallijnen ondergewaardeerd lijken te zijn. Dit was het voor nu. Hopelijk heb je genoten van deze podcast en we zien elkaar bij de volgende. Ciao, ciao.